30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 258. Dit is het podcastdeel. In deel A hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over Deribit en ondernemen in een bear market met Marius Jansen. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Als ik zelf even uit mijn hoofd goed heb geteld, voor de derde keer denk ik dat je hier bent. Het zou de vierde keer kunnen zijn. Ik weet niet precies.
Dat denk ik ook. Inderdaad,
dit is de derde keer. Uit je hoofd. Ja. Maakt niet uit. Medeoprichter van Deribit, aandeelhouder van Deribit en nu CEO bij Centilia BV. Ga ik je zo wat meer over vragen. Eerst mijn co-host Daniel Mol, redacteur bij Cryptocast en BNR Digitaal. Ook hartelijk welkom.
Dag Herbert, hallo.
En voor we beginnen, het volgende. Bitcoin in je eigen wallet is veiliger dan op een exchange. Maar wat nou als je wat bitcoin wilt verkopen op een gunstig moment? Heb je dan je bitcoin op tijd op de exchange gezien de tijd die nodig is voor de transactie? Nou, wel als je BL3P gebruikt, de exchange van Bitonic, want die ondersteunt Lightning voor snelle en spotgoedkope bitcoin transacties. Als enige exchange in Nederland doen ze dat. Dan moet jouw wallet natuurlijk ook Lightning ondersteunen, dus let daar even op. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet dan niet je te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Ja, Marius Jansen, oprichter van Deribit. Je bent daar weg, je bent nog wel aandeelhouder. Deribit zit in Panama, jij zit in Amsterdam. Wat is Centilia, wat doe je daar?
Centilia is het bedrijf dat de software ontwikkelt voor Deribit.
Oh, dat is makkelijk. Je bent nu als het ware aan de slag voor Deribit.
Ja, wij hebben hier een team in Nederland en in Polen. En ook nog wel wereldwijd mensen zitten. En wij ontwikkelen de software voor Deribit.
Juist, en dat is software die een optiemarkt, een futuresmarkt laat functioneren. Begrijp ik dat goed?
Precies dat, ja. Gewoon dus alle platform-updates die worden gedaan, dat wordt allemaal geprogrammeerd in Amsterdam en in Polen.
Ja, dat is interessant, want je zou kunnen zeggen zo'n exchange, ja, als je eenmaal werkt, dan werkt die. Maar zo is het blijkbaar niet, die is nooit af.
Die is echt nooit af, inderdaad, ja.
Wat moet er dan veranderd worden zo in de loop der tijd?
Er is één ding wat altijd continu aandacht van ons heeft.
Beveiliging?
Ja, beveiliging zeker. Maar de transacties moeten zo snel mogelijk door het platform heen razen. Ja. En elke milliseconde vertraging is er één te veel. Dus daar is continu wordt eraan gebouwd om optimalisaties daarin te voeren. Dat is één. Plus er worden nieuwe producten toegevoegd. We zijn begonnen met futures en alleen opties. Ja, toen moest er een portfolio margin model komen, zodat de market makers hun kapitaal efficiënter kunnen gebruiken. Wij zijn nu bezig met cross collateral. Dat betekent dus dat als je een bitcoin stort, dat je dan ook een Ethereum optie kan handelen. We zijn bezig met een volatility future. Nou ja, ga maar door. Wij kijken natuurlijk ook gewoon een beetje af bij de grote beurzen. Hè, bij de traditionele beurzen. En we proberen dezelfde producten aan te gaan bieden. Maar dan op crypto.
Ja, en diversificatie van de producten.
Absoluut, zeker.
Ja, en even voor de duidelijkheid. Daniel. Jullie hebben bijna een monopolie, hè, volgens mij, in deze markt.
In de optiemarkt hebben wij, Deribit, zo'n 85-90% van de open interest. Dus dat betekent dus van alle openstaande contracten wereldwijd. En dan heb je het over enkele miljarden in dollars. En daar hebben wij ongeveer 85-90% van.
Dat is imposant. Ik wilde gaan vragen, hoe gaat het nu met Deribit? Maar dan gaat het dus best wel goed met Deribit.
Met de zaak gaat het heel goed. We hebben een turbulent jaar gehad natuurlijk. We hebben het FreeAC-debakel gehad. Met een partij die een gat liet.
Three Arrows Capital.
Met Kyle en Suzu. Waar wij ook, dat zijn twee bekende mensen, denk ik wel, in de cryptowereld. Waar wij ook wel op de duur een persoonlijke band mee hebben. Dus wij voelden ons niet alleen zakelijk in de steek gelaten, maar het was een hele rare manier van zaken doen. Nou ja, dat mogen duidelijk zijn. Ze worden niks verketterd nu ook.
Ja, precies. Leg dat dan maar eventjes uit. Want een partij waar je zaken mee doet kan failliet gaan. En dan is het erg jammer en vervelend. Maar we blijven vrienden. Maar je voelt je in de steek gelaten. Op wat voor manier dan?
Nou ja, god. Ik wil niet zielig doen. Hè. Ik bedoel, laten we wel wezen. Het is een manier van zaken doen die ik niet, waarvan ik niet had verwacht dat ze bepaalde mensen dat zouden doen.
Nee, maar leg dat dan even uit.
Dat is verkeerd. Wat wij veronderstelden wat ze deden, was dat ze onder andere arbitrage deden met geld. Maar ze waren gewoon, zoals Kyle het ook wel eens zei, balls deep long. Dat betekent dus dat hij gewoon volle bak speculeerden op een bull market. En Suzu noemde het ook wel eens. Normaal heb je een bull market, dat volgt dus door een bear market. En Suzu zei ook wel eens dat we een bull market kregen. Nou, dat is niet zo gebleken. En daardoor is het hele katerhuis ingestort.
Ja.
En ze hebben dus met hefboom hebben ze gewoon proberen nog meer geld te verdienen.
Te veel risico genomen.
Extreem veel risico.
Ja, kijk, dus gewoon YOLO. Gewoon zoals een kleuter dat misschien...
Gewoon drinken YOLO'd. En ja. Kijk, ze zijn natuurlijk enorm gegroeid toen ze... Ik denk dat het begonnen is met op het moment dat ze aandeelhouder van Deribit werden. Daardoor kregen ze echt heel veel kregen ze aanzien en respect. En werden ze heel snel vertrouwd in de wereld. En toen hebben ze een paar goede investeringen gedaan. Op de duur was het fonds enkele miljarden waard. Ja, en ik dacht dat ze toen gewoon grootheidswaanzin hebben gekregen. En gewoon dachten, weet je, als we dit nog een keertje 10 doen, dan zitten we bij de rijkste mensen ter wereld.
En Klassiek, toen ging het wel leuk.
Ja. Toen ging het net even de andere kant op. Maar waar er ook heel veel andere mensen ook heel erg benadeeld zijn. Dus
Is dat ook het verschil tussen... jij komt volgens mij uit Groningen, uit het Stadskanaal. is dat het verschil tussen een soort van Silicon Valley-achtige idioten, laat ik het maar zo noemen, en gewoon misschien wat nuchtere Nederlandse ondernemers?
Nou, ik...
Zunige.
Wat ik één ding is wat ik geleerd heb, is dat niet iedereen met dezelfde waarden zaken doet zoals wij dat doen. En wij bedoel ik dan Centilia of voorheen dat ik bij Deribit werkte, dat we dat deden. Maar ja, dus er zijn gewoon ook in de grote mensenwereld waar het om grote bedragen gaan, zijn er gewoon idioten die gewoon enorme risico's nemen en gewoon. Risico's nemen met andermans geld. En dat vind ik gewoon heel kwalijk. Ja. En dat staat heel erg ver bij mij vandaan. En, maar die heren van Three Arrows, die kijken er gewoon naar. Nou, wij hebben zakelijke contracten gemaakt en wij hebben daarmee gegokt. En had je het maar niet moeten doen. Heel, heel, heel kil. Staan ze erin.
Ja. En zijn zij daar zelf nog goed uitgesprongen eigenlijk, persoonlijk?
Nou, voor mij hebben ze nog wel wat geld ook naar privé kunnen halen. Ze zijn zelfs hebben ze een claim ook nog ingediend bij hun eigen bedrijf.
Oh, leuk.
Ja, en ondertussen zijn ze samen met Mark Lam van Coinfloor, of Coinflex heet dat bedrijf. Ook een Bitcoin exchange die ook in de problemen zat. Misschien heb je dat vooral wel eens een keer voorbij gekomen. Wat Roger Ver, dat hij...
Bitcoin Jesus.
Ja, Bitcoin Jesus, die heel erg heel veel Bitcoin Cash long zat. En dan via op die exchange, maar daardoor ook gewoon een gat had achtergelaten van de enkele tientallen miljoenen. Oh. En dat is het verhaal althans. Ik ken de ins en outs.
Dat is iets wat nu speelt, geloof ik. Hè?
Nou, dat speelde een half jaar terug ongeveer, denk ik.
Okay.
Misschien wel langer.
En laatst, half maand geleden of zo, kwamen ze in het nieuws omdat ze 25 miljoen willen ophalen voor een nieuwe plan wat ze hebben.
Nou, en dat is de ronde is nu. Ze hebben nu 25 miljoen opgehaald. Dus,
dan wil ik ze van harte feliciteren.
ja, toch nog goed nieuws.
Nou, ik weet niet. Ik weet niet. Nou ja, ik of goed of slecht nieuws is. Maar er zijn dus 25 miljoen aan idioot kapitaal dat geld aan deze mensen nog een keer wil geven.
Ja. Jullie schoten er 80 miljoen bij in. Arrows Capital debakel. Dat heb je net ook verteld in ons radiogedeelte. Ik begrijp dat jullie min of meer net als Bitfavo dreigden te moeten gaan doen. Dat jullie eenmaal uitgekeerde dividenden hebben moeten terugstorten om dat aan te zuiveren.
Dat hadden we niet hoeven doen. We hebben alleen gedaan wat ons netjes leek. En toen hebben wij inderdaad een gedeelte van dividenden hebben teruggestort.
Ja. Ja, dat is heftig.
Dat hebben we gedaan. We hebben geen dividenden teruggestort. We hebben gewoon een internal ronde gedaan. En ik weet nog wel dat toen ik in het nieuws kwam en mensen feliciteerden me. Hey, gefeliciteerd met je ronde. Ik zei, nou, dat waren we zelf hoor. Dus, maar we hebben toen, de aandeelhouders hebben zo'n bedrag van ongeveer 40 miljoen.
Een soort collecte onder elkaar gehouden.
Ja, gedaan.
Om het bedrijf te sparen, dat is dan...
Nou, gewoon om gewoon weer reserves op de balans te creëren. Om gewoon extra gezond te zijn. Om te laten zien dat we er goed op staan. Naar onze klanten toe. En wij delen ook heel veel balansen met onze grotere klanten. Die willen echt zien wat er gebeurt bij Deribit. Dus dat wordt ook gedeeld.
Okay. Helder. Een ander verhaal waar we het over hebben gehad in het radiodeel, dat was de hack. Ter waarde van 28 miljoen euro of dollar eigenlijk. Niet
dat het heel. Ik dacht dat het dollars waren destijds. Ja,
maar het is inderdaad amper van belang. Wat was precies het beveiligingsprobleem waar de hacker gebruik van maakte?
Dat is nog niet duidelijk. Dus we weten nog niet precies. Dat onderzoek loopt nog. Laten we het daarop houden. We hebben natuurlijk wel wat aanleidingen. En we zien natuurlijk wel wat clues. Alleen ik kan daar nu nog niet zoveel, niet heel veel over zeggen. Dat blijft een beetje gissen totdat het hele rapport duidelijk is. En, er moeten zelfs computers gescand gaan worden. En nou, dat allemaal. Wat we in ieder geval. Wat er als bedrijf is gebeurd. Dat de hele boel is helemaal dichtgegooid. Dus ja.
Ja, en 28 miljoen vind ik dan nog wel, zeg maar, voor een bedrijf van de grootte van Deribit, vind ik, dat valt dan nog in de categorie van, het kan een keer gebeuren. Je kan het waarschijnlijk leien. Nou, het is vervelend natuurlijk, maar het is niet een soort van enorme bedreiging voor het voorbestaan van Deribit, denk ik.
Nee, het geldt niet. Alleen op dat moment.
Reputatie.
De reputatieschade. Dus, nou goed, dat hebben we allemaal recht kunnen trekken. We hebben laten zien dat de boel is weer netjes op orde.
Klanten zijn niet allemaal weggelopen?
Helemaal niet. Nee.
Zullen wij andere opties, Herbert?
Dat is waar.
Ja, letterlijk.
Je hebt, het was ook in het radiodeel, geloof ik, over jullie monopoliepositie verteld. Het is 80%, 85%, 90% iets in die regionen.
Ja, en aan open interest. Dus,
er zijn dus wel andere partijen.
Dus onder afgelopen jaren. In het begin was er alleen 2016 was er alleen Deribit met opties. Toen na een paar jaar is OKEx gekomen. Dat is een origine Chinese partij, als ik het goed heb. Mm-hmm. Misschien ook wel van OKCoin bekend. Echt een hele grote speler. Met opties gekomen. Die hebben nog niet veel marktaandeel kunnen afsnoepen. Nu is Bybit meer dan een half jaar geleden ook gekomen. Ook een hele grote speler. FTX die zou gaan komen, maar goed, iedereen weet wat er met FTX is gebeurd.
Ja,
en Binance die doet nu ook een poging, maar tot dusver zonder succes. Liquiditeit.
Wel een geduchte partij trouwens, hè?
Ja, extreem geduchte partij. Ja. Maar daar boksen we tegenop. We hebben echt een enorm getalenteerd team met de developers. Iedereen is bijzonder gemotiveerd. Het is echt een hele mooie environment om te ontwikkelen.
Nog een vraag over de hack. 28 miljoen verdwenen. Meestal kun je gewoon op de blockchain zien waar naartoe. Is dat bij jullie ook het geval?
Zeker, ze zijn gewoon te volgen.
Ja, dus je weet waar het geld staat.
We weten welk adres het staat, ja.
Ja. En het staat allemaal nog gewoon op één adres?
Nee,
of gaat het nu op weg naar de laundry?
Het is inderdaad door Tornado Cash gegaan. Bij de Ethereum en de USDC zijn. Even bij het begin, er is Bitcoin, Ethereum en USDC is er gehackt. De USDC zijn heel snel omgezet naar Ethereum en daarna ook in Tornado Cash gegaan. Tornado Cash is een... Ja, zeg maar, je kan het zien als een pot waar gewoon geld heen gestuurd wordt. Waar cryptocoins heen wordt gestuurd. En dan mag iedereen daar weer af en toe weer wat uitvissen. En als het allemaal op één pot gaat, dan is het heel moeilijk te trekken waar het nou vandaan komt.
Precies.
De bitcoins staan nog op hun plek. En de Ethereum's zijn ook naar Tornado Cash gegaan.
Ja.
Dus alles is nu wel door een mixer gegaan. En dan hebben we wel weer aanwijzingen dat het hier her en der ergens naartoe wordt gestuurd. Maar dat loopt allemaal nog. En dat is een proces dat gaat jaren duren. Dat we dat in de gaten gaan houden. En misschien zien we er ooit een keer wat terug. Ja, maar het is afgeschreven.
En je gaat er niet vanuit dat het ooit nog terugkomt?
Nee.
Nee. Oké, goed. Dan laten wij dat nu ook even rusten. Jullie zijn op een gegeven moment, jullie althans Deribit. Hè, we moeten proberen dat onderscheid een beetje vast te houden. Jij werkt niet meer voor Deribit, wel aandeelhouder enzovoort. Ja. Dus dat is jouw positie. Maar Deribit is naar Panama vertrokken. Bevalt het daar nog steeds?
Nou, onlangs is er besluit genomen om naar Dubai te vertrekken.
Ja.
En dus de operationele gebeuren van Panama naar Dubai te verplaatsen.
En waarom is dat?
Om daar gereguleerd te raken.
Dat kan niet in Panama?
Dat zou ook in Panama kunnen. De verwachting is dat daar binnenkort ook duidelijkheid over komt. Maar een Panamese regulering of een Dubai-regulering... dan kiezen wij voor Dubai.
Ja, waarom? Wat is daar fijn aan de regulering?
Nou, de reputatie die het heeft.
Aha.
Ja. Dus partijen kunnen denken van... nou, een Panama-regulering, allemaal leuk en aardig.
Dat zal wel shit zijn.
Nou ja, dat hebben we nu gezien met... Wat is de Bahamas-regulering van FTX waard geweest?
Inderdaad.
Ja, dus, niet zoveel, ja.
Niet zoveel, nee. Dus dat moet beter kunnen.
Ja.
Ja, en wij we hebben gekeken naar verschillende landen.
Maar jij bent in eerste instantie, Deribit is in eerste instantie vertrokken naar Panama omdat het in Nederland niet meer te doen was volgens jullie met het DNB-toezicht wat toen kwam. Toen was Panama kennelijk de meest aantrekkelijke plek. Dat is dus veranderd. Of Dubai is erbij gekomen en...
We kunnen de business nog prima vanuit de business van een kamp, vanuit Dubai of vanuit Panama worden gerund. Dat is in principe geen probleem. Maar er is nu duidelijkheid over hoe de regulering in... Nou, is nog niet helemaal trouwens. Er was duidelijkheid en nu kwam het FTX-verhaal. Dus nu wordt alles toch weer eventjes herzien. Maar we worden daar wel met de armen open ontvangen. En dus hebben we er nu voor gekozen om daar naar Dubai te gaan. En we zouden voorlopig ook nog gewoon de business ook gewoon nog vanuit Panama kunnen laten runnen.
Dan ben ik benieuwd, heeft Dubai, die willen een crypto-hub worden, kan ik me zo voorstellen.
Ja.
En dat gaat vrij goed ook volgens mij toen ik het een beetje ging opzoeken. Heeft Dubai een soort van jullie proberen binnen te halen, een beetje gelobbyd? Hey Deribits, jullie zijn grote
voordeeltjes jongens. Geboden.
Kom maar binnen. Of is dat gewoon eigen onderzoek geweest en was Dubai gewoon de beste optie?
Nee, dus Deribit is niet benaderd door Dubai. Deribit heeft de Dubai regulator benaderd via een advocatenkantoor. En toen hoorden ze dat wij, dat Deribit geïnteresseerd was om die stap te maken naar Dubai. Nou ja, en dan zit je ook met die partij aan tafel.
En kun je ook zeggen, want je zegt, we geven de voorkeur aan gereguleerd te worden in Dubai boven Panama. Aan wat voor eisen je in Dubai moet voldoen die anders zijn in Panama? Is daar iets duidelijks over te zeggen?
Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar wat voor eisen er moeten voldoen is dat er moeten mensen met ervaring moeten er zitten. Er moeten dingen geregistreerd worden. De proof of reserves. Maar er moet bijvoorbeeld ook een market surveillance worden gedaan. Dus dat er in de gaten wordt gehouden. Dus wat voor handel er plaatsvindt op het platform. Zijn er verdachte transacties? Wordt er mogelijk gemanipuleerd? Wordt er misschien geld witgewassen? Dat soort dingen. Dus dat zijn allemaal dingen die in de gaten moeten worden gehouden. En dat eist de Dubai regulator.
Ja.
Onder andere. En we weten nog niet wat er nog bij gaat komen. Nu omdat misschien de teugels nog even extra stevig worden
aangetrokken. Dat kan nog heel erg tegenvallen.
Ik ben er niet heel bang voor. Nee. We zijn er niet heel bang voor.
Toen Deribit vertrok van Nederland naar Panama, toen herinner ik me dat je hier gezegd hebt, ja, het gaat om het gelijke speelveld. Hè. De regulering in Nederland, dat ging dan vooral over de anti-witwas regulering die er toen aan zat te komen. Mm-hmm. Die zorgt ervoor dat wij niet fatsoenlijk kunnen concurreren met de rest van de wereld. Zijn we in Panama gaan zitten. Is dat in Dubai wel oké?
Ja, in Dubai zeker. Maar ondertussen, wat ook belangrijk is, de hele markt is aan het veranderen. Mm-hmm. Dus veel meer exchanges zullen deze kant op moeten gaan. Ik denk dat je binnen 2 jaar... wordt het wel heel moeilijk om niet meer gereguleerd te zijn. Dus het is ook gewoon... Ja, dus het concurrentieverschil is nu ook gewoon veel minder. Dus als je wel aan die eisen moet gaan voldoen, want steeds meer exchanges gaan steeds meer eisen. Jullie weten ook nog wel waarschijnlijk de eerste keer dat jullie Bitcoin kochten. Je hoeft alleen maar e-mailadres in te vullen, bij wijze van spreken, ja. In 2014. Nou, tegenwoordig is het heel anders. En bij Deribit ook. Je moet ook een complete KYC doen en AML-vragen beantwoorden en dat soort dingen.
Maar als dat sowieso allemaal al moet, is het dan niet... Waarom ga je dan niet gewoon weer bijvoorbeeld in Nederland zitten of zo? Is dat dan zo? Is dat nog zo'n groot verschil? Want ik zou zeggen, joh, de bedrijven die in Nederland of in Europa of in Amerika zitten, die gaan echt door die molen. Die vertrouw ik dan echt. Terwijl, ja, weet je, Dubai, Panama, het is allemaal wel.
Nou ja, Amerika is leuk, grappig dat je dat zegt. Maar in Amerika kan het product überhaupt niet worden.
Dat is waar.
Kan het überhaupt niet worden aangeboden in verband met de hefboom? En dat zal in Nederland hetzelfde zijn. Maar in Dubai vinden ze de hefboom wel oké. Okay. Dus dat je met 20 of met 50 keer leverage de handel ingaat. En dat is denk ik wel de grootste de reden om te zeggen van nou, we kiezen wel voor een Dubai. Maar niet voor een Engeland, een UK of een Nederland. En, overigens wordt er ook gekeken naar Malta om daar een broker license te starten. Om toch ook.
Want dat is de Europese Unie.
Als Europese Unie kunnen we ook. En dan kan Deribit ook in Europa gaan aanbieden.
Ja, nee, want dat is inderdaad de vraag die ik net wou stellen. Als Als we kijken naar Binance en Coinbase, die krijgen op dit moment boetes van de Nederlandse bank omdat ze hun diensten aan Nederland hebben aangeboden.
Actief hebben aangeboden.
Ja, precies. Ja. Precies. Hoe zit het wat Deribit betreft met Deribit en Nederland en Nederlanders? Wat kunnen en mogen jullie als jullie in Dubai zijn geregistreerd?
Nou, zodra wij in Dubai geregistreerd zijn, dan zouden we dat maakt voor Europa niet bijzonder veel uit.
Nee.
Totdat wij ook een broker license in Malta hebben.
Ja.
En dan zijn we Europees gereguleerd.
Maar je mag er dus wel zijn en je mag bereikbaar zijn voor Nederlanders, maar zolang je maar niet je diensten actief in Nederland aanbiedt. Klopt. Dus een Nederlandse website hebt, Ideal gebruikt en allemaal van dat soort zaken.
Voetbalclub sponsort.
Voetbalclub sponsoren. Nee, je zal dus niet op een shirt van Ajax zien voorlopig. Ja. Dus er zal geen Deribit logo op staan. Of zelfs ook geen Centilia, dat doen we dan ook niet.
Je zegt dat een beetje alsof je dat eigenlijk wel graag zou willen als het zou mogen.
Nou, het is wel een jongensdroom natuurlijk om ergens een keer...
Ja, maar dan kies je toch niet voor Ajax?
Dat denk ik wel hoor.
Ja.
Of FC Groningen.
Okay. Nou, Ajax of Groningen.
Ik heb een andere voorkeur.
Ja, jij, maar goed.
Okay. Koploper, by the way, maar...
Prima. In Europa zit die MiCA-regelgeving eraan te komen. Hebben jullie daar nog iets mee te maken? Of niet zolang je in Dubai zit?
Zolang wij in Dubai zitten en dan niet. En maar zodra wij zodra er in Malta een broker license is verkregen, dan wel.
Ja.
Ja, want dan geldt het dus voor heel de Europese Unie. Volgens mij valt het... Nu hebben we dat je in elk land je los moet registreren of een vergunning moet krijgen. Daar is heel veel discussie over natuurlijk. Maar als MiCA er is, dan zou het dus voor heel Europa breed kunnen gelden. En dan,
ja.
Dat is een beetje het verhaal, hè?
Klopt, ja. Ja, dus dat is nog afwachten. Dat gaat nog een paar jaar duren. En dan,
ja. Ja, dus dan hebben we het sowieso over 2024.
Of 25, denk ik.
Of 25,
ja.
We hadden het over Binance als mogelijk potentiële concurrent, als respectabele partij. Hoe zit het eigenlijk met DeFi? Hè? Want jullie zijn een centrale partij waar mensen zich kunnen melden en handel kunnen drijven. DeFi is een veel moeilijker grijpbare concurrent, denk ik, dan Binance. Hebben jullie daar al last van?
Deribit heeft er geen last van. Sterker nog, Deribit profiteert nu ook van de DeFi-protocollen die er zijn. Dus er zijn nu DeFi-protocollen waarmee je dus een optie kan kopen of een optie kan verkopen.
Ja, maar kun je daar als bedrijf, als centrale partij baat bij hebben? Hoe werkt dat?
Omdat alle liquiditeit, alle actie qua optiehandel vindt plaats momenteel op Deribit.
Mm-hmm.
En wat je dus ziet is dat... Een DeFi-protocol, zit altijd toch een market maker achter. En die market maker die hedge het dan weer. Nou ja, dan mogen jullie raden waar. bij Deribit.
Ja.
Dus als zij op die manier volume aantrekken, dan is dat goed. Maar waar je mogelijk competitie in zou kunnen zien, is denk ik een semi-gecentraliseerde beurs. Waar bijvoorbeeld het geld of de cryptocoins die weggestald zijn, dat die volledig in een DeFi-protocol zitten. Maar goed, dat biedt ook weer risico's met zich mee. Want ja, we zien al die hacks gebeuren en dat soort dingen. Dus,
Dat een optie voor jullie? Want ik bedoel, inderdaad, er zijn hacks geweest. Volgens mij Binance heeft ook een tijdje daarmee geëxperimenteerd met zo'n decentralized exchange. Nou, daar hoor je niks van, heb ik het idee. Maar... Is dat een optie voor Deribit? Of zeg je van, nou ja, oké, het gaat goed zoals het nu gaat?
Nee, daar wordt, voor zover ik weet, vanuit Deribit niet actief nagekeken. Nee.
Oké. Okay. Wat sinds alle faillissementen van de afgelopen tijd een hot item is, dat is accountantscontrole, proof of reserves, auditing en dergelijke. Zijn jullie daar ook mee bezig?
Wij hebben Deribit heeft een proof of reserve systeem. Heeft dat ook. Dus dat heeft Centilia dus ontwikkeld. Begrijp je weer de link.
Ja.
En dat laat gewoon zien dat de coins die jij in je account hebt, dat die ook daadwerkelijk op de blockchain staan. En dat wij Nick Carter, is wel een bekende in de wereld. En die heeft Deribit gezegd van ja, dat is de golden standard. Dus wij zijn een voorbeeld. Wij doen een voorbeeldfunctie van hoe het kan en hoe we het doen. En daarmee geef je dus aan dat de coins die een klant bezit op in zijn wallet, dat die daadwerkelijk ook ergens on-chain staan. Ja, het geeft natuurlijk
niet alleen maar een papieren bitcoin is.
Klopt, maar het geeft natuurlijk niet aan wat de verdere liabilities zijn van het bedrijf zelf. Dus voor hetzelfde geld heeft het bedrijf nog 200 miljoen schuld ergens staan. Die helemaal niet met de on-chain transacties.
Want die bitcoins die staan dan wel op de blockchain, maar Deribit heeft de keys.
Absoluut, ja.
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 En dus, wat dat betreft is het voor de klant not your keys, not your coins. En vandaar dus dat jij zegt, als er liabilities zijn die dat overtreffen, dan weet de klant eigenlijk nog niet waar die aan toe is.
Klopt, dus daarom moet de klant moet ook goed onderzoek doen van waar die zijn coins neerstelt. En Coinbase is een voorbeeld van die volledige inzage geeft in de boeken.
Ja.
Maar daar zie je wel dat ze elk jaar, elke kwartaal 500 miljoen verlies maken. En totdat het geld er op is. Ik denk dat ze nog een paar jaar hebben. Op deze manier.
Ja, maar zij moeten dat ook. Hè? Een beursgenoteerd bedrijf. Dan moet je dat natuurlijk voor je aandeelhouders doen. Maar zij hebben dan volgens mij Deloitte als auditor. Is het voor Deribit ook een optie om een stempel te krijgen van een accountantkantoor? Daar hebben we het heel veel over gehad de afgelopen maanden.
Nou, Deribit is... Ik heb me nog even laten updaten. Ik heb nog even gevraagd van hoe gaat het er nou aan toe? En er werd gepraat met een Big Four. Dat zag er rooskleurig uit. Maar,
met één van de Big Four?
Ja.
Oké, okay, ja.
Ja. En dat lijkt nu toch een stuk moeilijker te gaan. En het heeft ook heel veel... Ja, je kan je voorstellen, het is een cryptobedrijf. Dus de Big Four accountants die vinden dat natuurlijk bijzonder spannend om aan te raken.
Dat wordt berekend in bitcoin bij jullie, vinden ze ook raar natuurlijk.
Ja, en dat ook. Maar daar kunnen ze nog wel mee omgaan. Het is meer dat de hele wereldje wat er omheen zit. En dan komt FTX in het slechte nieuws. En plus dat wij, dus dat bedrijf de keuze heeft gemaakt om naar Panama te verhuizen. En waarom dan weer Panama? En dus daar hebben we echt veel vragen over gekregen.
En wordt dat anders als jullie straks naar Dubai gaan?
Mogelijk wordt het dan anders. Ik denk ook dat we er bijna zijn dat de Big Four hier aan toe is. Kijk, als je dat 3 of 4 jaar geleden naar zo'n vragen, dan zou je uitgelachen worden. Nu wordt er serieus gekeken.
En ik denk dat de telefoon op.
Ik denk inderdaad. En over 2 of 3 jaar denk ik dat we er wel zijn.
Ja, nu zitten nog volop. Sowieso de angst zit nog volop in de markt. Dus ook, weet je, we hebben Mazar gehad die even voor Binance leek te werken. En toen dachten nou, jongens, we stoppen helemaal met crypto. Aan de andere kant, wij hebben ook Deloitte in de podcast gehad, Herbert.
Zeker.
Die waren eigenlijk best welwillend. Dat was Tommy van der Bos van het blockchain team van Deloitte in Nederland. Die zeiden, nou ja, het is tijd dat de serieuze cryptobedrijven zich gaan melden. En dat wij in ieder geval, misschien niet direct een audit, maar in ieder geval kunnen helpen met boeken op orde krijgen. En dan uiteindelijk naar een audit. Ik denk inderdaad ook een kwestie van tijd. Want als Deribit over 3 jaar nog bestaat, en dan denk ik wel, want volgens mij zijn jullie gewoon een hartstikke serieuze speler. Dan lijkt het me een logische volgende stap uiteindelijk. Alleen er zit gewoon nog angst in de markt.
Ja, en de moeten, zoals ik het begrepen heb, er moet een soort unaniem besluit zijn dat iedereen moet er akkoord mee zijn. Hoeft maar één persoon te zijn die je tegenhoudt. En dan lukt het dus niet binnen zo'n Big Four.
Die zijn natuurlijk ook vinden het ook lastig en... In deze markt, weet je, ik bedoel, accountants zijn dan wat dat betreft net mensen misschien wel.
Ja, maar we zien wel dat er een welwillendheid is. Dus er wordt wel gepraat met die partijen. Maar ik denk dat er een voor Deribit dat er binnen een jaar wel een audit komt, maar niet van een Big Four, maar dan van een top 10, top 20 partij.
Oké, okay, nou dat wachten we dan af. Laten we eens even hebben over ondernemen in een bear market. Dat is altijd spannend en ook interessant. We hebben het debakel van Three Arrows Capital hebben we al zo'n beetje besproken. Kun jij jouw visie eens geven op het debakel rond Terra Luna, de stablecoin met een algoritme erachter in plaats van gewoon dollardekking?
Ja, waardoor het fout ging bij Three Arrows ongeveer. Dus,
ja, volgens mij ook. Dus daar wat Three Arrows onder handen deed was heel veel dollars lenen en daar US Terra heette dat dus, die stablecoin van Luna. En kopen en daar zat dus een soort hocus pocus yield programma in. En waar je door 15% rente per jaar kreeg. En dat was een grote stoelendans. En het hele kaartenhuis stortte in. Ja, een vriend van mij die adviseerde mij nog van... Hey, volgens mij had je nog wat dollars staan. Misschien moet je dat ook in het Luna stoppen. Super vet, 15% rente. Ja, ik heb daar toen onderzoek naar gedaan. En toen dacht ik van, hier ga ik mijn handen zeker niet aan branden. Aan dit protocol. Maar er waren dus bedrijven die daar dus honderden miljoenen in hadden gestald. In algoritmische stablecoin. Ja, en dan komt er een... Ik weet niet welke partij het de boel heeft kapot weten te maken. Maar dan komt er een partij die denkt van, hey, dat kunnen we uitbuiten. En dan stort de hele kaart uit.
Heb je die bewuste vriend achteraf nog gesproken?
Zeker, ja.
En?
Nou ja, god, hij was er niet zo heel blij mee, maar wel wat er is gebeurd natuurlijk. Dus,
Volkomen duidelijk. FTX, ken jij Sam Bankman-Fried?
Nou, ik heb hem één keer ontmoet in Hongkong. En ik heb hem 2 of 3 keer in een call met hem gezeten. En toen ik nog voor Deribit actief was, was hij met Alameda Research.
Oh, ja. Ja,
dat is het bedrijf dat FTX heeft opgericht. Hij was daar ook de CEO van.
Ja.
En ik was destijds werkzaam voor Deribit. Dus had ik klantencontacten. En zat ik wel eens in een call met hem. En toen vond ik het al een hele rare snuiter.
Op grond waarvan kun je dat onder woorden brengen?
Nou ja, ik denk dat je meneer ook dat het. Kijk YouTube en je ziet hoe die jongen om zich heen kijkt. Dat klopt iets niet. En zo is hij ook in een call. Hij kijkt continu paniekerig om zich heen. Alsof er een grote beer op en daar op zoek is.
Hij had natuurlijk ook, dat bleek, ik weet niet welke publicatie dat was, maar bleek natuurlijk ook veel van die medicijnen te gebruiken.
Ja, Adderall en zo.
Van die pepmiddelen,
ja.
Inderdaad.
Ja.
En dan slapen op op zijn beanieback na 2 slaappillen op. Ja. Dus nou ja, goed, kijk. Hij geeft nu aan dat hij dat deed als antidepressiva. Dat zal allemaal best. Maar iemand die zoveel... Ik wist dat nou eens niet, hoor. Ik vond het alleen een bijzondere snuiter toen ik hem sprak. Maar goed, mijn broer en ik spreek dan over. Want wij waren nooit echt heel erg positief over SBF, als je het mag noemen. Dus wij
ook niet toen hij links en rechts bedrijven liep te redden.
Hij was zelfs de golden boy Voyager van de crypto-wereld.
Toen keek ik een beetje knars en tanden toe. Zo van, misschien klopt het dan wel. Ik begreep het ook niet.
Dat hij met de eer aan de haal.
Nou ja, god ja, inderdaad. Dat hij de verlosser zou zijn. Maar sterker nog, kijk, ik kan een beetje inschatten wat FTX verdient. Aan inkomsten, aan transactieinkomsten. En je weet natuurlijk wat voor rondes ze hebben gedaan. Dus je kan een beetje uitrekenen hoeveel miljoenen ze op de bankrekening hadden staan. Maar als je kritisch kon kijken, dan kon je ook wel nadenken dat ze veel meer geld uitgaven dan dat er binnenkwam. Hè? Met die Formule 1 sponsoring. Dus, Lewis Hamilton.
Stadion.
Stadion.
Sponsoring van politici. En hier ongeveer het hele huis van afgevraagd.
Die nu weer terug worden gevraagd.
Teruggevorderd.
Ik weet niet of ze dat doen.
Maar Alameda was dus klant bij Deribit.
Klopt. Ja.
Zag je daar ook rare dingen? Of
we hebben één keer is jaren geleden hebben wat rare transacties gezien. Hebben ze heel veel opties lopen opkopen. Vermoedelijk met het plan om mensen te liquideren. Ja, dus zorgen dat er een prijs niet klopte. En je kan zeggen dat het een soort van marktmanipulatie is. Dat hebben we toen gezien. Dus dat heeft ons toen, heeft ons toen ook op scherp
gezet. Liquideren in zakelijke zin trouwens. Hè?
Nee, precies. In financiële zin inderdaad.
Nou, Herbert.
Ik zoek even.
Ja. Maar onethisch gedrag hebben we toen gezien. Alleen de market maker zei, laat hem dat maar doen. Want die heeft daar een paar honderd bitcoin aan verdiend. Dus wij hebben, dus dat deed ons ook wel een beetje wat alarmbellen rinkelen. Dat hebben we van geen andere klant destijds gezien. Ja, behalve die cowboys van Alameda.
Ja, toen bleek het al een beetje gekkies te zijn.
Ja.
We hebben een bear market. Nou ja, gehad durven we nog niet helemaal te zeggen. Hè, maar we hopen wel dat het ergens achter de rug is. Die in sommige opzichten redelijk heftig was. Want we zijn bijvoorbeeld onder het vorige all-time high gekomen. Hè, onder de 20.000 is de koers van Bitcoin terechtgekomen. Aan de andere kant, ten opzichte van het hoogtepunt in november 2021... is de daling niet zo heel ernstig geweest. Minder erg dan in andere bear markets. wel al die faillissementen. Is dit nou een bear market die permanente schade heeft aangericht in de cryptowereld? Kun je dat zeggen of vind jij van niet?
Mijn inziens niet. Sterker nog, ik denk dat het als een katalysator werkt. Om in de goede richting
gewoon een hele hoop troep opgeruimd.
Lekker een hoop troep opgeruimd, inderdaad. Plus alle exchanges doen nu proof of reserves. Ik denk, als exchange nu geen proof of reserves doet, dan moet je als klant je geld daar niet hebben stallen, want dan hebben ze wat te verhullen.
Ja.
Vermoed ik. Dus ik denk, maar goed, alle exchanges doen dat nu ook. Laten zien dat ze gewoon dat geld hebben. Behalve Binance schijnt nu een beetje discutabel te zijn, hoe ze dat doen. Maar
ja, is nooit anders geweest, volgens mij.
Nee, Binance is sowieso
een beetje schimmig geweest.
Maar moeilijk te volgen.
Ja. We hebben toch wel een tikkie gehad. Ik bedoel, we hebben het net over FTX. Sam Bankman-Fried leek inderdaad de darling van de regelgever en zat overal op schoot in het Senaat, bij iedereen op schoot. Dat leek allemaal goed te gaan. Dat blijkt dus foute boel te zijn. Politici en zo, die zijn er nu wel echt klaar mee. Dus we gaan strengere regels krijgen. Dat is toch niet positief?
Nee, maar ik geloof niet.
Nou, misschien zijn strenge regels wel positief. Dat kun je ook nog volhouden.
Ja, tot op zekere hoogte inderdaad. Maar dat kan ook doorschieten. Ja,
want ik zou namelijk zeggen, je hebt misschien gelijk dat zakelijk dat er een hoop troep is opgeruimd. Maar publicitair, hè,
dat ook nog.
Tegenover het grote publiek. Iedereen denkt nu, het zijn allemaal misdadigers en fraudeurs.
Ja, maar dat denken ze nu. En in de bigger scheme of things zal dit over een paar jaar kijken we hierop terug. Dan zien we, oh ja, weet je nog dat FTO? Oh ja, ja, precies.
Ja, nee,
dus het is een blip. Het is een bliepje op de
Dus inderdaad, de toeristen die komen wel weer. Maar ik heb dan wel zoiets van, nou ja, misschien dat ze in Amerika zo onwijs, weet je, de democraten die hebben nog even, die willen nog één keer onwijs uithalen en dat stomme crypto van die republikeinen een beetje tik geven. Ja, misschien gaat dat wel dingen echt verpesten.
En misschien doen ze dat in Amerika, maar in andere landen niet. Dus ik denk op de langere termijn, en dan hebben we het over 10, 20, 30 jaar, dat het allemaal gewoon weinig. Geloof ik niet dat één persoon, Sam Bankman-Fried, de hele crypto-industrie kapot kan maken. Dat geloof ik niet.
Het was ook niet één persoon. Hè. Het waren de jongens van 3AC. Het waren de jongens van Terra Luna. Het waren de jongens van FTX. Dus
dat Terra Luna verhaal, dat is ook. Ik geloof niet dat die jongens. Ik geloof niet dat Do Kwon van Terra en Luna bewust de boel aan het verpesten was. Ik geloof echt dat hij hier heilig in. Ik geloof dat hij erin geloofde in het project. Dat geloof ik.
Kende jij hem? Want nee. Wel een markant figuur ook. Die heeft ook nog lang volgehouden dat het allemaal oké was.
Ja, nou, dat is allemaal.
Ja, maar ik heb hem nooit gesproken of gezien.
Ja. Ik ben niet. Achteraf denk je dan misschien wel van dat Terra Luna, die constructie en die algoritmische stablecoin, dat had nooit kunnen werken. Dat is natuurlijk makkelijk lullen achteraf.
Ja, maar zelfs grote partijen als Jump, die zaten erachter. Jump Trading, die zaten erachter. Die geloofden er dus blijkbaar ook in.
Ja, ja, okay. Ja, heel veel mensen geloven.
Ja, heel veel geloven erin, ja.
Hoe zit het eigenlijk met derivat in een bear market? Met mijn eigen vooroordeel denk ik, ook als het slecht gaat, willen mensen opties en futures hebben. Dus het kan eigenlijk alleen maar goed gaan, ook als het slecht gaat met jullie.
Het gaat goed. Maar er wordt in een bull market wordt er toch meer verhandeld. En dat heeft ook te maken met gewoon dat die bitcoin koers hoger ligt.
Mm-hmm.
Maar Deribit is een heel efficiënt bedrijf. De kosten zijn relatief laag. En een bear market is ook een moment om te zeggen, even rust. Dus een lekkere focus op development. Ik denk dat voor ons is het, voor Centilia en Deribit is het gezond.
En dat kunnen jullie ook leiden, want zover ik weet, en bijvoorbeeld als we dan Coinbase is dan vrij openbaar, maar die hebben echt heel veel mensen moeten ontslaan. En ook bij de wat kleinere beurzen, crypto.com en zo. Die hebben echt veel mensen moeten laten gaan. Dat heb ik over Deribit nog niet gelezen.
Nee, maar Coinbase heeft duizenden mensen in dienst. En Deribit wereldwijd 100.
Ja, dat is
veel. En dat groeit nog steeds. En daarbij komt dus dat...
Ja, dan heb je ook hele lage kosten.
Ja, dus de kosten zijn een stuk lager.
Maar dat is bijna denk ik een keus. Want ik kan me voorstellen dat jij ook in een bull market, of Deribit ook in een bull market zou kunnen kiezen. We nemen nu nog echt flink veel mensen aan en we verdubbelen ons personeelsbestand om extra snel te groeien.
Ja, het is
wel een ondernemingsstijl. Of
ja, ja, dat klopt. Het is zeker een keuze om te zeggen, we gaan niet als idioot alleen maar mensen aannemen. Dus wij kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. En ik denk dat een goed persoon in je business, die kan in zijn eentje een heel team vervangen. En helemaal in een business die zo aan het exploden en aan het ontploffen is, geloof ik dat. En daar komt ook bij, en één groot detail is wel dat Deribit vooral zakelijke klanten heeft. Dus, dus 80%, misschien wel meer zelfs, komt allemaal van zakelijke handel. En institutionele handel. En dat is
risico's afdekken.
Ja, zeker. En, maar ook al heeft het ook een brokerfunctie. Hè, die waar misschien andere partijen weer iets wil kopen. En dan, dat zij dan de tussenpartij zijn. Daardoor is zijn de kosten ook een stuk lager. Want een retailklant die 5000 euro stort. En waar er iets mis mee gaat met zijn spaargeld. Ja, die klanten die willen. Die moet je ook uitgebreid te woord staan. En helpen en energie geven. En dat is natuurlijk anders dan een klant die 10, 20, 30 miljoen stort en gaat handelen. En nou ja, daar heb je ook dagelijks contact mee. Maar dat is op een andere manier. Dus daardoor is er ook veel efficiënter. Kan het bedrijf veel efficiënter gerund worden.
Ja. We hebben een bull market gehad waarin allerlei rommel is ontstaan. Die is opgeruimd nu in de bear market. Hè? Al die piraten en cowboys. Hoe voorkom je dat in een volgende bull market die hele geschiedenis zich weer herhaalt?
Nou, ik denk dat de geschiedenis zich gewoon weer opnieuw gaat herhalen. Gaat gewoon weer gebeuren.
Dat is makkelijk.
Ja, dat denk ik. Ja.
Dus we
ja.
krijgen weer nieuwe SBF.
Nou, nee, dat niet. Nee, maar we krijgen wel weer de nieuwe meme coins. En ik hoorde Bert net zeggen dat elke boelmarkt zijn de dingen weer anders.
Dat was het radiodeel, ja.
Ja, en ik denk gewoon dat het gewoon weer hetzelfde gaat. We gaan gewoon weer dezelfde dingen zien. We gaan weer onzin coins die door het dak gaan.
Ja. Retailbeleggers die op het verkeerde moment instappen.
Absoluut, gaat gewoon weer gebeuren.
Ja, maar je zou bijna kunnen zeggen dat wat we nu hebben meegemaakt, groter kan bijna niet. Het drama kan bijna niet groter. Dat je, weet ik veel, de helikopterbeelden van SBF die uit zijn appartement wordt gehaald op de Bahama's, dat soort dingen, dat is echt wel.
O.J. Simpson.
Ja, als er Saddam Hussein gepakt is, weet je wel.
Zulke, we got him. Ja,
ja, ja. Zulke dingen. Groter, weet je, in het congres hebben ze het er dan over. Iedereen weet ervan. Als ik aan mijn moeder vraag FTX, dan heeft zij ook een mening, denk ik. Weet je?
Nou, ik denk, ja.
Het kan niet veel gekker worden, dit, toch?
Ja, ik denk dat het nog veel gekker kan worden.
Nou, het wordt leuk dan.
Nou ja, in die zin, nou ja, goed, kijk. Er kunnen altijd gekke, bizarre dingen gebeuren. En hoe groter de markt is, hoe groter de impact mogelijk kan zijn. Ja. En ja, goed, we hebben een paar jaar geleden ook Mt. Gox gezien, waar de coins gejat zijn. Nou, dat had toen ook impact. Nou ja, je gaat weer verder. En ja, waar heel veel handel is, worden ook fouten gemaakt. Waar dingen gebeuren in de markt. Ja,
nou,
ik zie het weer terugkomen.
Wat er mis is gegaan bij de bedrijven die we nu de hele tijd noemen, dat is groei, overspannen groei, te veel groei en mensen worden overmoedig. Gaan rare dingen doen, denken dat er makkelijk geld te verdienen valt enzovoort. Als Deribit hebben jullie ook dit soort extreme groei meegemaakt. Hoe voorkomen jullie dat er gekke dingen gebeuren in je bedrijf?
Nou, kijk, sinds 2016 met Deribit begonnen. Ja, voor mij voelt het aan dat we geleidelijk zijn gegroeid. Zo voelt dat. Is misschien niet helemaal waar.
Het is uit in een cijfer, want wat voor groeipercentages per jaar zijn jullie aan gewend?
Nou, ik weet nog wel in 2016 toen we begonnen. Toen was het echt mijn broer en ik. En zaten we bij wijze van spreken in mijn slaapkamer achter de computer en het bedrijf te runnen. En bijna 24/7. Ja, maar toen gingen we. Toen ging er misschien een miljoen per dag over het platform. En nu hebben we het over miljarden. Wat er door het platform gaat. Dus ja, als je dan zegt van ja, hoeveel ben je gegroeid? Ja, van een miljoen naar een miljard. Ja, dat is keer 1000 in een paar jaar.
Ja, dat vind ik heel bescheiden, Marius. Bescheiden groei.
Nou ja. Nee, maar goed. Ja. Maar als je het eikpunt van 2021 pakt, ja, dan kan je ook zeggen ja, dat we gedeelde 2 zijn gegaan. Want, ja, want nu zit ik in de bear
market. Jij zegt dat ironisch, maar een factor, die factor 1000, dat is een factor 10 in de 2 jaar.
Ja,
dat is niet extreem. Ja. Voor internetbegrippen en voor internetbedrijven is dat niet extreem, maar voor cryptobedrijven al helemaal niet.
Voor een goede start-up, nee.
Ja. Nee, dat is natuurlijk.
Het mogen duidelijk zijn dat Deribit dat de wind in de rug heeft. Ik bedoel, dat het allemaal heel goed gaat. Maar wat ik erbij wil zeggen is dat de markt verandert nu. Hè? Dus ik denk nu dat het ook heel moeilijk is om voor een competitor om er nu nog tussen te komen. Om zeker als nieuwe partij om er tussen te komen. Wij hebben bijvoorbeeld een verzekeringsfonds, een insurance fund. Hè? Dat is al van 40, 50 miljoen. We hebben reserves op de balans staan. Ja, hoe kom je er nu als kleine partij nog tussen? Wij zijn begonnen met echt vanaf de zolderkamer, bij wijze van spreken.
Ja.
Met een kapitaalinjectie van in het begin van 2,5 ton. Ja, daar koop je nu een goede developer voor per jaar. Dus ja, dat is. Het is nu heel. Ik denk dat het om nu zo'n groei mee te maken is heel moeilijk. Wij zijn gewoon, Deribit is gewoon met de cryptomarkt rustig meegegroeid.
Noem eens iets wat de cryptomarkt nu nodig heeft.
Wat hebben we nodig? Ik denk niet dat we zoveel nodig hebben. We moeten gewoon
meer regels.
Nee, ook, ik ben sowieso een voorstander van minder regels.
Kijk, dat wil ik even horen.
Ja, daar ben ik sowieso een voorstander van. Ja, dat is mijn libertarische visie.
Je zegt eigenlijk zelf daarnet dat jullie naar Dubai willen om fatsoenlijk gereguleerd te worden.
Mm-hmm. Ja,
dat is een vraag van
de klanten. Ja. Maar ik geloof dat er een wereld met minder regels, dat het een betere wereld is. Hè? Dat is mijn filosofie. Ja, daar sta ik persoonlijk achter. Ik wil niet zeggen, kan ik mijn business wel zo gaan runnen, maar dat heeft niet zo gek veel zin als de vraag daar anders naar is.
Ja.
Ik zeg ook niet de waarheid in pacht te hebben. Maar wat crypto nu nodig heeft, ik denk tijd. Dat is het enige. En nou ja, een tijd is er wel. Dus ik verwacht dat we echt het ergste nu al gehad hebben. Ik verwachtte dat al eerder. En toen kwam FTX debacle achteraan. Toen had ik al zoiets van, we zitten nu al een beetje op de bodem. Nou ja, en ik moet zeggen, die januari uptick is wel heel erg lekker.
Dat kun je zeggen.
Ja,
ja. Ja. Daniel, nog wat te vragen?
Nee, ik ben tevreden.
Mooi.
Ik ben blij.
Dan gaan we het hierbij laten. Dankjewel, Marius Jansen.
Graag gedaan.
Tot zover deze CryptoCast. Ook Daniel Mol, co-host. Hartelijk dank.
Herbert.
Volgende week gaan we in gesprek met Balder Bomans. Hij is Chief Investment Officer bij Maven 11. En met hem spreken we over de staat van de venture capital markt in de cryptowereld. En dan is Bert Slachter co-host. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter met de mention @CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts, dan zijn we beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En iedereen hartelijk dank en graag tot volgende week bij de CryptoCast. Dag allemaal.
'30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.